Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw behoudt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 119, de versen 3 en 17. Psalm 119, vers 3. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. En ook het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik dien ten einde toe bewaren. In deze dienst willen we stilstaan bij de vraag bij wat God wil in ons leven. En u zult merken dat de psalmen daar ook bij aansluiten. We gaan dus nu zingen Psalm 119, de versen 3 en 17. Gemeente, stellen we ons nu onder de tucht van Gods heilige wet en luisteren we naar de samenvatting daarvan, door Christus gegeven. Daarna gaan we zingen van Psalm 26, het eerste en ook het tweede vers. O Heere, doe Gij mij recht, ik wandel als uw knecht. Ook het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Het eerste, ook het tweede vers van Psalm 26. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En de Heere Jezus Christus, die deze wet volkomen vervuld heeft, vatte deze samen in twee geboden. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laat ons bidden. Heere, groot, heilige en almachtige God in de hemel, past ons wel op deze uw dag voor u te buigen, de grote naam dank te zeggen, dat u ons nog hier wil brengen, op een plaats die is afgezonderd voor uw heilige dienst, voor uw heilige naam, dat we hier het woord mogen openen, dat we hier uit dat woord mogen horen, en dat u ons die weg tot het leven wilt bekendmaken in uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Heere, wij danken u voor uw omzien, voor uw trouw en voor uw genade, die u hierin aan ons bewijst. Maar bent u goed, dat u ons nog in het heden van de genade bewaart, dat u ons nog spaart en ook ondersteunt, dat u ons hier ook bracht, om juist dat woord van u te horen. U heeft een lust in ons behoud, een lust in ons leven. Daarom maakt u zichzelf aan ons bekend, openbaart u zichzelf. En Heere, geef dat wij deze plek en in dit gebouw of thuis bij de kerktelefoon uw stem zullen horen, zullen verstaan. Ja, Heere, geef dat uw Heilige Geest harten verbreekt en verbrijzelt van hen die u niet kennen, die u niet vrezen, die hier wel zijn of thuis meeluisteren, maar de kracht van uw genade in het eigen leven moeten missen. Tot op deze dag. O Heere, wil toch met uw Heilige Geest krachtdadig daarin doorwerken. Verbreken wat van ons is. En het uwe daarvoor in de plaats ook geven. We bidden ook voor hen die het leven met u kennen. En we bidden u, Heere, geef dat uw Heilige Geest daar ook doorwerken mag. Die geest die u eenmaal geeft om niet meer weg te nemen, die eeuwig bij ons blijft en ons vertroost, door ons te laten zien op het werk van uw lieve Zoon, onze Heere. De Heere geeft dat die geest daarin ook steeds meer uit hem zal nemen om het in ons leven uit te werken, toe te passen, dat onze levens blijvend zullen veranderen, iedere dag weer en meer, stervend aan onszelf, groeiend, opwassend in uw Zoon. O Heere, dat bidden wij u. Maar niet alleen voor onszelf als deze gemeente. We bidden het voor uw dienstknechten over het rond van deze wereld. Waar u hen ook roept om het evangelie te verkondigen. Waar uw gemeente ook vergadert, wilt u genadig zijn. Ook in de kerken hier, in de buurt, daarbuiten. Ja, Heere, we hebben het nodig dat u uw arbeid, de arbeid die u ons ook geeft, zegent. En dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. U bent het waard. En sterk in het bijzonder die gemeenten, die gebieden ook, die voorgangers, die in hele moeilijke omstandigheden het woord hebben te verkondigen. Waar tegenstand of weerstand is, waar vervolgingen zijn. Schenkt u houvast, schenkt u vrijmoedigheid in het spreken. En standvastigheid. Denken in het bijzonder aan die gedeelten van deze wereld waar wij in de achterliggende week ook telkens van hebben gehoord. Waar een ultimatum werd opgesteld. Nog zoveel dagen mag u onder ons zijn en daarna heeft u te vertrekken. Heren, wilt u in het bijzonder die christenen ondersteunen? Ook zij die juist vanwege die vervolgingen ook geliefden hebben moeten kwijtraken. Heren, vertroost u daarin met uzelf en wijst u hen de weg, dat ze die weg zouden gaan die u wilt dat zij gaan zullen. Maar dat bidden we ook voor heel dichtbij. We bidden voor hen. De plaats waar u hen stelt ook iets van die vervolging kennen. Iets van die tegenstand en moeite. Op welke manier dan ook. Hier misschien op het werk of op school, de jongeren. O God, geef dat zij het leven met u kennen zullen. En dat ze vanuit die hoedanigheid in de verbondenheid met u ook dat zullen ondergaan. Wat u van hen vraagt, wat u van ons vraagt, om te ondergaan. Maak het goed in deze dienst, als we ook hopen na te denken, stil te staan, bepaald te worden bij uw wil in ons leven, Heere. Bedouw ons ook hierin. Opent uw harten. Schenkt u antwoorden op onze vragen, onze worstelingen. U kent ons hierin allemaal. En zo bidden we ook voor elkaar. De beproefden en de rouwdragenden, bedroefden, bedragen ze op. Heere, ziet u om en geeft u dat wat nodig is. Bij onze kinderen, bij onze jongeren, met al hun eigen vragen, met hun mitsen en maren, met hun worstelingen en strijd, wilt u voorzien, ook hierin. Zo bidden we, ook heren, voor allen die een taak in uw dienst hebben gekregen. Ook in deze dienst, de kosters, we bidden u ook voor de organist. Geef dat alles zo in goede orde mag verlopen. Scheld de Satan uit ons midden, ja heren, en verheerlijk u zelf. U bent toch de overwinnaar in de strijd, u geeft uw volk de zegen. En dat is ook waar we dan om vragen. Heren, wees mild en overvloedig. Schenk barmhartig en uit genade. En dat alles om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar lezen uit Gods heilige woord. En we beginnen te lezen in 1 Koningen 17. 1 Koningen 17 in dit gedeelte, dat is een illustratiegedeelte om het zo te zeggen. U zult merken dat we daar tijdens de preek verschillende keren naar gaan verwijzen. En daarna gaan we lezen in Psalm 25. De tekst voor de prediking is ook uit dat gedeelte genomen, Psalm 25. Maar allereerst dus 1 Koningen 17. Wij gaan lezen uit 1 Koningen 17, de eerste 10 versen. En Gods heilig en onfeilbare woord komt hier als volgt tot ons. En Elia, de Tisbiet van de inwoneren van Gilead, zeide tot Agab, zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zou, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende, ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die vooraan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult, en ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en hij deed naar het woord des Heeren, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die vooraan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende, maak u op, ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. En als hij nu aan de poort der stad kwam, ziezo was daar een weduwvrouw, hout lezende. En hij riep tot haar en hij zeide, haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drinken. Tot zover deze schriftlezing. We lezen dus ook uit Psalm 25. Psalm 25, vanaf het eerste vers. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Ze zullen beschaamd worden die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils, u verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet der zonde mijner jonkheid, nog mijner overtredingen. Gedenk mijner naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goede tierenheid en waarheid. Degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Op uw naams wil, Heeren, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heeren vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heren is voor degenen die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heren, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en zijt mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt, voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen en zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij, laat me niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Tot zover de lezing ook uit Gods woord van Psalm 25. U wordt nu ook in de gelegenheid gesteld om uw gaven bijeen te gaan brengen. In de dienst van de offeranden zijn er nu 2 collecten. Straks bij de uitgang is er de derde. De eerste collecte is bestemd voor het evangelisatiewerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de collecte bij de uitgang die is straks bestemd voor het onderhoud van de kerk. Namens uw kerkenraad zijn er ook nog de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 17:30 gaat voor u voor dominee Post uit Putten, dus een uur later dan gebruikelijk. Let u op die aanvangstijd om 17:30. Volgende week zondag 15 januari, dan hoopt om 10:00 uw eigen predikant voor te gaan, dominee G.A. van der Brink. En om 16:30 kandidaat J. Kooi. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. In de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar. Tot zover deze afkondigingen. En dan gaan we nu als voorbereiding op de prediking zingen van Psalm 25 ook, maar dan in de berijmde versie. Het tweede vers, Heere, ui maak mij uw wegen. En ook het zesde vers, wie heeft lust de Heere te vrezen. 2 en 6, Psalm 25. Gemeente, de tekst voor de prediking van deze dienst is genomen uit Psalm 25. Het gedeelte dat we ook met elkaar hebben gelezen. Bijzonder de versen 4 en 5. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Boven de prediking hebben we staan Gods wil in ons leven. Gods wil in ons leven. En het is denk ik goed voor u om te weten dat we in onze eigen gemeente een prekenserie aan het houden zijn over Gods leiding in het leven. En dit onderdeel is er een onderdeel van. Gods wil in het leven. En ik denk dat het een heel belangrijk onderdeel is. Want wie of wat wij ook zijn, iedereen komt in zijn of haar leven voor bepaalde beslissingen te staan. Al op jonge leeftijd moeten we soms dingen kiezen en besluiten nemen. En de ene keer zullen die beslissingen ingrijpender zijn dan de andere keer. Maar iedereen zal wel op kruispunten in het leven uitkomen waarbij een beslissing, een keuze moet worden gemaakt, een beslissing moet worden genomen. Wat heb ik hierin te doen? Wat is hierin juist? Wat moet ik kiezen? Een jongere kan de vraag hebben over zijn opleiding. Welke opleiding moet ik straks nu gaan doen? Of moet ik mijn opleiding nog wel af gaan maken bijvoorbeeld? Wat wil de Heere hierin? Een ander heeft misschien te maken met verliefdheid en verkering. Wat is hierin goed om te doen? Mag ik met hem of haar een verkering aangaan of verder gaan? Wat moet ik doen? De oudere kan vragen hebben over de weg die bewandeld moet worden. Soms in een ziekteproces. Welke behandelingen moeten we gebruiken en bij welke specialist? De anderen hebben vragen over het solliciteren. Ze hebben vragen ook, welke baan moet ik nu kiezen? Wat is nu goed? Als het goed is in ons leven, dan zal de belangrijkste vraag hierin telkens weer zijn. Wat wil de Heere ten diepste? Wat is zijn wil met ons leven? Wat wil Hij dat ik doen zal? Die vraag horen we dus ook bij David terugkomen in Psalm 25. Hij vraagt het in een hele indringende zin. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Nu zijn er mogelijk mensen in deze dienst die zeggen, maar hoe weet je nu precies wat de Heere wil in jouw leven? Hoe kan ik dat nu weten? Kun je dat wel weten? Ik denk dat die laatste vraag beantwoord kan worden met ja, dat kun je weten. Maar hoe dan? Daar gaan we deze dienst op in. En dat doen we aan de hand van verschillende onderdelen. En u zult gedurende deze dienst wel merken welke onderdelen dat zijn. Ze lopen in elkaar over. Ze volgen elkaar in die zin op. En het eerste wat wij ons hebben af te vragen als het gaat om Gods wil in ons leven, is de vraag of wij God ten diepste ook zelf kennen. Dit is werkelijk van het allergrootste belang voordat wij ook maar iets gaan zeggen over Gods wil in ons leven. Want laten we maar opletten hoe David in ons tekstgedeelte spreekt. Hij gebruikt de naam Heere. Heere, maak mij uw wegen bekend. De verbondsnaam gebruikt hij hier. De ik zal zijn die ik zijn zal. De naam waar de Heere zichzelf mee had geopenbaard. En David gebruikt die naam dan niet maar op een afstandje, maar hij spreekt heel persoonlijk. Lees het maar mee in vers 2. Mijn God, op u vertrouw ik. En in vers 5 horen we hem zeggen, gij zijt de God mijns heils. Dat wil zeggen de God van mijn redding, de God van mijn zaligheid, mijn God. Uit alles blijkt dat David de Heere persoonlijk kende. Daarom noemt hij hem ook op andere plaatsen en in andere psalmen, ook uitgebreid, Heere. Dat wil zoveel zeggen als meester, eigenaar. Degene die het in mijn leven voor het zeggen heeft gekregen. Degene die boven mij staat en voor wie ik wil buigen, die ik wil volgen. En de vraag die zich allereerst in deze dienst aan ons opdringt is deze. Kennen wij de drie enige God in Christus Jezus nu ook als onze Heere? als degene die boven ons staat. Als degene voor wie wij ons willen buigen. En als degene die wij willen dienen. In het Nieuwe Testament dan noemt Paulus zichzelf een dienstknecht. Zo is dat in onze Bijbel vertaald. Een dienstknecht van Jezus Christus. Je mag het iets dringender vertalen. Dan zegt hij letterlijk, ik ben een slaaf van Jezus Christus. Hij maakt daarmee duidelijk. De Heere Jezus heeft het absolute gezag over mijn leven. Als mijn Heere iets zegt, dan heb ik het te doen. En ik wil ook in zijn weg gaan. Ik wil ook dat hij mij de weg wijst. Ik wil naar hem luisteren. Zijn wegen wil ik volgen. Volgt u hem werkelijk? Hartelijk. Is het nu werkelijk ons hartelijke verlangen om in die weg te gaan die de Heere ons aanwijst, omdat wij hem lief hebben? Dit is belangrijk, want als wij hem niet lief hebben, als hij ons hart nooit heeft ingenomen, ons niet te sterk is geworden en wij voor hem leren buigen, vragen we ten diepste nog telkens naar onze eigen wil. Dat kan op hele vrome manieren gebeuren, maar ten diepste proberen we zo onze eigen weg te banen en we proberen de Heere op die weg te trekken. Dit is wat ik wil en de Heere moet hierin meekomen. We zien dat bijvoorbeeld gebeuren in 1 Samuel 23. De geschiedenis van Saul en David. En ik denk dat de kinderen onder ons die geschiedenis best zullen kennen. Je zult weten hoe Saul David naar het leven staat. David om wil brengen. En telkens als Saul bijna daarin slaagt, dan lezen we ervan dat Saul zegt wel, nu is de Heere me welgezind. Hij ziet het als een zegen van de Heere, als hij David om kan brengen. Terwijl dat ten diepste geen zegen van de Heere is geweest, maar Saul dacht van wel. Hij had een eigen weg, een eigen gedachten, en hij noemt die eigen gedachten de weg van de Heere. Ook bij de fariseeën en schriftgeleerden zien we dat terugkomen in het Nieuwe Testament. Dat waren mensen die vanuit hun godsdienst drukdoende waren met het ontdekken van Gods wil in het leven. Maar het waren ook die mensen die dachten dat ze Gods wil deden door de Heere Jezus Christus om te brengen. Door God tegen te staan, ten diepste. Ze waren druk met de wil van de Heere. Ze onderzochten het woord tot op de punt en komma nauwkeurig. Maar ze bogen niet voor de koning van alle koningen. En daarom luisterden ze ook niet naar zijn stem. En ook niet naar zijn onderwijs. En naar de wegen die hij hen aanwees. Die wegen bewandelden zij niet. Laten we tenslotte daarbij denken aan Paulus. Voor zijn bekering meende hij dat hij deed wat God van hem vroeg. Hij vervolgde de christenen met een enorme ijver. Maar we lezen er nergens van dat hij ook daadwerkelijk boog onder de wil van de Heere. Hij ging ervan uit dat dit de wil van de Heere was, dat hij die wil wel kende. Maar de wil van de Heere bleek precies tegenovergesteld te zijn. En dat bleek wel tot na zijn bekering. Dan wordt het leven van Paulus anders en afhankelijk. We lezen ervan in Handelingen 9 dat hij vraagt, wat wilt gij, Heere, dat ik doen zal? Niet langer Paulus die de weg baant en weet wat hij doen moet. Maar daar horen we Paulus vragen. Heere, wat wilt u nou dat ik doen zal? Leert u mij dat? Afhankelijk. En hij beleidt daarin ook zijn onwetendheid. Hij ziet het vanuit zichzelf niet. Gemeente, één ding is dus voor ons nodig. En dat is dat wij de Heere oprecht kennen, vrezen en liefhebben. Dat ons hart vervuld is tot de liefde van Christus Jezus. Door de werking van zijn Heilige Geest. Dat het in ons leven echt komt tot die ene vraag. Heere, ik wil in uw weg gaan. Mijn hart wil misschien iets anders als het gaat om datgene wat ik wil. Maar ten diepste wil ik in uw weg gaan. En neigt u dat hart dan maar om. Tot de vrees ook van uw naam. Tot de vrees ook van u. Dat u mij uw wegen wil wijzen. Kent u hem als uw Heere en Heiland? Is Christus Jezus koning over ons leven? En als u in deze dienst moet zeggen, nee, dan is er ten diepste maar één ding dat God wil. Dat lezen we in Ezechiël 33. Hij zegt daar dit: zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust. We zouden ook kunnen zeggen, dit is wat ik wil. Dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis van Israël? Gods wil is dat u, jij, hem leert kennen en hem leert dienen. Als je Heere en als je Heiland. En ik wil dat in het bijzonder ook voor onze jongeren voorstellen. Je kunt druk zijn met vragen over wat moet ik nou doen? Moet ik nu wel met die opleiding doorgaan of niet? En zo zijn er nog tig van die keuzes in je leven. Maar begin niet aan die keuzes voordat je die ene vraag hebt beantwoord. Ken jij de Heer als jouw Heer? En als je dat weten mag, daar ja op kunt zeggen, dan kun je ook verder gaan met die vraag. Wat wil de Heer dan met mijn leven? Hij wil allereerst dus dat je tot het behoud wordt gebracht in Christus Jezus. En gemeente, vanaf dit punt in de preek gaan we verder. En we zullen dus ook voortdurend spreken vanaf dit punt in de preek over mensen, kinderen, jongeren, ouderen, die hem vrezen en ook werkelijk naar die wil van hem leerden vragen. Want het tweede wat we dan hebben te doen, is ook na te gaan, eigenlijk beter gezegd een onderscheid maken tussen dingen die ons overkomen en dingen waarin wij een beslissing hebben te nemen. Denk u bijvoorbeeld maar aan de uittocht van het volk uit Israël. De Heere wees hen de weg. Ze moesten via de woestijn naar het beloofde land trekken. Het was duidelijk, dit is de weg die de Heere met ons gaat. En zo leidt de Heere onze levenswegen soms ook. Er gebeuren soms dingen waar wij niets over te zeggen hebben. Een ziekte die ons treft, die werd niet gezocht. Een plotseling of een ongezocht ontslag. Het wegvallen van een geliefde. Wat het ook is dat ons overkomt. Eén ding is duidelijk. We hebben het niet gezocht. En blijkbaar is het de Heere die in zijn wijsheid en in zijn vaderlijke liefde deze weg met ons inslaat. Het is daar in zijn overduidelijke wil dat we meemaken wat we mee moeten maken. Anders is het met de wegen waarop wij zelf moeten kiezen. En deze twee wegen hangen wel vaak met elkaar samen. Als de Heer ons een weg instuurt, dan moeten er vaak keuzen worden gemaakt op die weg. In het geval van een ziekte. Welke behandeling moeten we opstarten? In welk ziekenhuis? En met welke specialist dan? Bij het verliezen van een baan, dat zoek je niet, maar dan komt wel de vraag naar je toe. En hoe nu verder? Welk werk hebben we te zoeken? Wat is de wil van de Heer? En op al die momenten waarop wij keuzes hebben te maken, wil de Heer zijn kinderen afhankelijk zien. David gaat ons hierin voor in Psalm 25. Maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. De Heer ziet niets liever dan dat wij hem in al de keuzes van ons leven betrekken. Op kinderlijk niveau. Zoals een kind kan vragen, wat moet ik nu doen, papa of mama? Zo wil de Heer als een goede tierenvader, als een goede vader, die werkelijk voor zijn kinderen zorgt, ook als een vader aangesproken worden. En dat er aanspraak wordt gemaakt op zijn vaderlijke zorg en op zijn vaderlijke leiding. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Wilt u het me leren? Want ik weet het niet. Al die keuzes hebben we dus hem voor te leggen. En hij ziet niets liever dan dat radeloze mensen, om raad verlegen, tot hem komen, wiens naam is onder andere raad, raadgever, om van hem raad te ontvangen. Maar hoe doen we dat dan? Derde onderdeel. Dat doen we door middel van het gebed. Door het gebed hebben we de nood aan de Heere te klagen. David doet dit in Psalm 25. Hij roept de Heere aan. Zijn blindheid en angst om een eigen weg in te slaan dringen hem tot het roepen naar de Heere. Kijk, en hier zien we terugkomen waarom het zo belangrijk is, is dat we de Heer ook persoonlijk vrezen. Want een christen is per definitie iemand die aan Christus is verbonden, uit, door en met hem leeft en telkens weer opnieuw met hem moet spreken. En wat is het rijk als je telkens weer in het gebed hem voor mag leggen. Heer, ik weet het niet meer. Wilt u het duidelijk maken? Dit is van belang, gemeente. We zien het ook terugkomen bij een koning Hiskia bijvoorbeeld. Als hij brieven heeft ontvangen waarin koning Sanherib het volk bedreigt, dan lezen we in 2 Koningen 19. En als nu Hiskia de brieven uit de bodenhand ontvangen had en die gelezen had, ging hij op in het huis des Heren. En Hiskia breidde die uit voor het aangezicht des Heren. Hiskia dacht niet bij zichzelf, wel, ik probeer wel een eigen oplossing te bedenken. Nee, de nood dreef hem naar God toe. En hij legde de nood ook voor Gods aangezicht neer. Wat wilt gij, Heren? En ik denk in het Nieuwe Testament dat we daar de Heere Jezus Christus als het ultieme voorbeeld terug zien komen. Hij worstelde in de hof van Gethsemane. Voor moeilijke momenten met de wil van zijn vader. En hij mocht daar ook uitspreken. Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil geschieden, maar de uwe. En hij werd het in het gebed ook eens met de weg die de vader hem wees. Hij bad en sprak met zijn vader. En dat telkens weer opnieuw. Telkens als er grote dingen stonden te gebeuren, keuzes gemaakt moesten worden, zong de Heer in gebed. En droeg de nood op aan zijn hemelse vader. Als hij zijn leerlingen uitzendt, Christus bidt. Als Johannes de Doper is omgebracht, Christus bidt. En u vindt het telkens weer opnieuw terug. En daarin gaat hij de zijnen voor. Opdat ook zijn gelovigen in alle omstandigheden en in al de vragen van hun leven die nood hem zouden voorleggen. En dat, gemeente, hebben we te doen. Doet u het? Doen wij het? Met de keuzes die we moeten maken? Geloven we werkelijk dat de Heere daarom gebeden wil zijn? Hij wil het. En David is zelfs vol overtuiging aan het bidden in Psalm 25. Hij gelooft daadwerkelijk dat de Heere hem ook de weg zal wijzen. En daarom bidt hij ook met volharding. Hij zegt het in vers 8. De Heere is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Hij zegt het opnieuw in vers 12. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. O gemeente, wat is het belangrijk om aanhoudend en volhardend de Heere te bidden om de weg die hij wil dat we gaan zullen. Om daarin niet af te laten, maar om de nood hem voor te leggen in de wetenschap. Heer, u heeft het zelf gezegd, dat u ook de weg zult wijzen. O, dan hoeft u niet met iets van uzelf aan te komen. David pleit hierin zelfs op de goedheid en de rechtvaardigheid van de Heere. De Heere is goed en recht. Daarom zal hij de weg wijzen. Niet omdat wij zo verstandig zijn, niet omdat wij het zo goed weten, maar omdat hij goed is in zichzelf. Wat is het heerlijk als je daarop mag blijten en ook daar een grond mag vinden om aan te houden in het gebed. Heer, omdat u goed bent en omdat u naar zondaren wil omzien in uw Zoon, wijst u dan ook hierin uw heilige weg in mijn leven. We kunnen ons afvragen waarom David dat met zoveel woorden ook in Psalm 25 ook doet. En ik denk hierom, hij weet ook in zijn eigen leven wat het is om de nood in zijn leven niet op te dragen. We lezen ervan in 1 Samuel 27. Nieuw de geschiedenis met Saul. En Saul staat David nog steeds naar het leven. En David was telkens weer staande gebleven in de aanvallen. En hij mocht telkens weten, de Heere beschermt me en de Heere zorgt voor me. Wat zal een mens me dan doen? Wat zal Saul me dan doen? Maar op dat moment worden de zorgen zo groot dat David een eigen weg gaat kiezen. En hij vlucht. En we lezen net niet van dat hij daarin de Heere vraagt of dat dit de weg is die hij gaan moet. Hij gaat op eigen gelegenheid. En hij neemt nota bene zijn toevlucht tot de Filistijnen. De vijanden van het volk Israël. Hij blijft een jaar lang onder de Filistijnen wonen. Komt zelfs zover dat hij wordt gedrongen om tegen zijn eigen volk te strijden. Maar de Heere grijpt op tijd in. Maar heel dat jaar lang lezen we er niet van dat David bidt. De Heere aanroept, niets daarvan. Hij kiest zijn eigen weg. En de Heere grijpt de laatste uren in. David keert terug naar de stad Siklag en vindt die stad volledig verbrand terug. En dan lezen we er weer van dat David de naam van de Heere ging aanroepen. David weet wat het is om een eigen keuze te maken zonder de aanroeping van de Heere. Hij kent de consequenties. Een eigen gekozen weg. En de gevolgen daarvan moet hij ook op een eigen manier dragen. Daarom, gemeente, houdt de Heer het ons voor. Draag de nood van uw leven op in uw gebeden. Tot koning Jezus. U zegt misschien, ja, maar dat begrijp ik. Ik bid. En ik ben ook werkelijk hartelijk verlegen om de weg van de Heer. Maar dan nog weet ik niet hoe ik keuzes moet maken. Hoe weet ik nu welke weg de Heer me wijst? Dat brengt ons bij het volgende onderdeel. De wegen van de Heer hebben ook overeenkomstig zijn heilige woord te zijn. Dat is belangrijk. God verbindt zichzelf aan zijn woord. En hij spreekt zichzelf daarin ook niet tegen. Je vindt dat bijvoorbeeld terug in die geschiedenis die we hebben gelezen van Elia. Deze profeet moest in de naam van de Heer een belangrijke boodschap uitdragen en de Heer wijst hem daarna de weg. Elia, ik zal voor jou zorgen bij het beekje de Krit. Daar heb je naartoe te gaan en daar zie ik naar jou om. En zoals de Heer het zegt, gebeurt het ook. En Elia gaat, die weg die de Heer hem aanwijst, komt bij het beekje Krit en hij merkt Gods zorg op. Ook al is het nog zo tegenstrijdig. Die raven bijvoorbeeld, dat waren aaseters, dus die hielden normaal het vlees voor zichzelf en toch gaven ze het hier af, stonden ze het af. Ze aten normaal alles zelf op en nu geven ze het. Elia gaat op het woord van de Heer, luistert naar de stem van de Heer. En hij kwam niet beschaamd uit. Als de Heer iets zegt, dan doet hij dat ook. En daarom moeten we ons ook in het zoeken van Gods wil in ons leven vasthouden aan het woord van de Heer. Wat zegt hij in die Bijbel? Voor onze jongeren. Je kunt bijvoorbeeld ook op je gevoel afgaan. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van, joh, ik ben erg verliefd op iemand en zou ik dan toch geen verkering met zo iemand mogen krijgen? Terwijl je weet dat de Bijbel daar op een andere manier over spreekt. Omdat het bijvoorbeeld iemand is die een openbare zonde leeft of helemaal niets met de dienst van de Heer te maken wil hebben. Kun je zeggen, ja maar ik ben toch niet voor iets verliefd op die persoon geworden. Dat is toch ook een gave. Maar laat je gevoel daarin niet overheersen. Luister eenvoudig naar het woord van de Heer. We maken het in de pastorale praktijk wel mee dat er huwelijksproblemen zijn. Dat mensen daar ook worstelen in het gebed. En dat er ook wordt uitgesproken, dat er op een scheiding wordt aangekoerst, om het zo te zeggen. En dat daarbij wordt opgemerkt, nou we hebben erom gebeden. We hebben het gevraagd of dat dit de wil van de Heer is. En we krijgen alle twee rust over onze beslissing, dus we gaan uit elkaar. Terwijl het woord iets heel anders daarin voorhoudt. Dat ook man en vrouw elkaar hebben trouw te blijven, ook in moeilijke omstandigheden. Ja, maar ons gevoel. Dat gevoel is niet overeenkomstig het woord, op alle momenten. Zeker niet. Het woord wil alleen aan het woord zijn in ons leven, gemeente. Daar hebben we dus ook naar te luisteren. Om te luisteren naar dat wat de Heere ons voorstelt. Ander voorbeeld. Stel u kunt een nieuwe baan krijgen. Waarvan u zeker weet, ik moet op de zondag werken en het is geen werk der noodzakelijkheid. Ook al zegt ons gevoel misschien, het is toch wel heel fijn dat je weer werk hebt. Dat je dat zondag moet werken alleen, maar het geeft op een bepaald moment ook rust. Luister ook hierin naar het woord van de Heere. Laat het woord belangrijker zijn dan wat u denkt, dan wat u vindt, dan wat u voelt. Laat het woord eenvoudig spreken. Dus je moet het woord ook kennen. Onderzoek het woord ook om de wil van de Heere bekend te krijgen. Nu zegt u misschien wel, Ik zie in dat de keuzes van mijn leven, dat ik die biddend moet maken. Dat ik ze biddend aan de Heer heb voor te leggen. En dat ik me moet laten leiden door zijn woord. Toch? Ja. Maar daarmee is voor mij nog niet duidelijk wat ik nu heb te doen. Want er zijn soms wel 10 verschillende wegen die bijbels gezien allemaal mogelijk zijn. En allemaal goed zijn om te bewandelen. Maar welke weg moet ik nu inslaan? Daarom gaan we een stap verder. Het volgende onderdeel. Het zoeken van bevestiging. En gemeente, ik denk dat dit wel het meest moeilijke onderdeel is. In het vragen naar Gods wil in ons leven. Het zoeken naar bevestiging. Hierin proberen we na te gaan naar wat is nu zijn specifieke weg in mijn leven. Om het voor onze jongeren met een voorbeeld duidelijk te maken. Je zou zo kunnen denken van nou, dat ik nou dus een godvrezende jongen of meisje in mijn leven ontmoet. Wie dat dan ook is, dan kan ik een verkering mee krijgen, dan kan ik ermee trouwen ook. Dat jongen of meisje, het hier overeenkomstig het woord dat het de Heere vreest, dan kunnen we een goede toekomst tegemoet gaan. Je voelt wel aan dat het zo niet werkt. Je kunt niet zomaar met iedereen verkering krijgen en zomaar met iedereen trouwen. Dat is niet de werkelijkheid. Nee, we moeten dus nagaan, wat is nu wel de weg van de Heere? In al die goede wegen die er mogelijk zijn. We vinden dit ook terug in Handelingen 16. Waar we van de apostelen lezen dat zij het evangelie wensen te verkondigen. En wie van ons zou er iets tegen de evangelieverkondiging kunnen hebben? Een uitermate goede zaak, denk ik. En toch lezen we daar in vers 6. En als zij Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Het was een goede weg die zij wilden gaan, maar toch niet de weg van de Heer. Een vers verder vinden we het opnieuw. En aan Mysië gekomen zijnde poogden zij naar Bithynië te reizen. En de Geest liet het hun niet toe. Een goede weg en toch niet de wil van de Heer. Hoe leer je die wil dan wel te vinden? Wat zijn dan bevestigingen? Gemeente, we noemen er een aantal. Ze zijn uit te breiden, maar ik denk dat de belangrijkste hierin uiteindelijk toch weer het woord is. Soms kom je voor keuzes te staan waar je niet van weet hoe het moet. Je roept de Heer aan en uiteindelijk vind je het antwoord terug in zijn woord. En nu moeten we voorzichtig zijn. Wij mensen zijn geraffineerd en we weten soms precies die plekken te vinden waar staat wat wij willen lezen. Om onze eigen keuze bevestigd te krijgen. Je hebt ook mensen die laten de Bijbel op een bepaalde plek openvallen en zeggen, kijk, waar mijn oog nu als eerste opvalt, dat is dan de weg die ik gaan moet. Gemeente, zo hebben we de Bijbel niet te gebruiken. Als u bij de V&D bent, dan vindt u daar ook een orakelboek. Waar het op dezelfde manier, op de ene bladzij staat gaan, op de andere bladzij staat blijf. En zo kunt u uw keuzes maken. U laat het orakelboek openvallen en u kijkt op welke bladzijde hij openvalt. En u zegt, kijk, nu moet ik gaan en nu moet ik blijven. De Bijbel is geen orakelboek. En u zult dus moeten weten, wat zegt de Heer? En wat zegt hij hierin tegen mij? Maar nu kan het wel zo zijn dat je ergens mee zit als jongere. Dat je de Heer ook die vraag biddend hebt voorgelegd. Dat je in de kerk komt. En dat die dominee ergens over breekt. Dat je zegt, warempel. Het lijkt wel alsof dat die man mijn gebed heeft gehoord. En precies het antwoord geeft wat ik nodig had. Kijk, op zo'n moment mag je weten dat God jouw vraag beantwoordt. Het kan op een ander moment zijn. Als je gewoon aan het lezen bent in de Bijbel. Zoals je iedere dag leest in de Bijbel. Iedere dag misschien een hoofdstuk verder. Misschien aan tafel bij het eten. En dat je als gezin over moeilijke dingen hebt gesproken. En verlangt naar de weg van de Heer. Dat je aan tafel net dat schriftgedeelte leest. Waar een antwoord wordt gevonden op de vragen die je hebt. Dat is niet zomaar. Daarin laat de Heer ook bemerken. En zien dat hij ons de weg wijst. Dat zoek je niet. Dat, met eerbied gesproken, overkomt je. Het wordt je uit genade gegeven. Voor onze jongeren misschien, je kunt ergens mee zitten. En je leest een stukje in je Bijbel en daarna sla je het dagboekje open. En precies op die dag dat jij iets moest lezen, staat daar het antwoord op jouw vraag. Dat zoek je niet, maar het wordt je gegeven. Kijk, op zulke momenten mag je weten, de Heere wijst me de weg. En de Heere geeft mij antwoord in de weg die ik gaan moet. Maar hoe zit het dan, zeg je misschien, met die verkering? Want in de Bijbel staat toch niet direct iets over welke jongen ik nu lief moet krijgen. Ja, dat het dan iemand moet zijn die de Heere vreest. En in ieder geval ook de Heere zoekt en lief wil krijgen. Wel, op het moment dat de Heere jouw liefde tot iemand geeft. En de Heere bepaalt dat die ander ook bij jou hoort. Zal die ander ook liefde tot jou gaan kennen. Daar mag je dan ook een bevestiging in vinden. Want niet iedereen wordt verliefd op jou en jij wordt niet verliefd op iedereen. Niet op alle christenen. En niet alle christenen worden verliefd op jou. Wat is het dan ook goed en groot als je mag merken. De Heere geeft mij liefde tot hem of tot haar. En die liefde wordt beantwoord. En het is een jongen of meisje overeenkomstig het woord van de Heere. Daarin mag je een bevestiging zien. Gaat het dan altijd goed in je verkering? Nee, dat kan soms ook helemaal mislopen. Maar dat zullen we zo dadelijk nog wel horen. Andere soorten van bevestiging kunnen we vinden in de gaven die de Heere ons gegeven heeft. Het is een merkwaardig voorbeeld, gemeente, maar ik geef het u maar om het duidelijk voor te stellen. Iemand die bijvoorbeeld allergisch is voor stuifmeel, daarvan verwacht je niet dat dat iemand is die je de bloembollen teelt moet gaan werken. Nee, daarin wijst de Heere zijn weg. Hij geeft ons gaven, soms ook beperkingen. Opdat we zouden weten, die wegen worden dus per definitie afgesloten. Die wegen liggen voor mij blijkbaar niet open. Hij geeft ons gaven, opdat we die dus ook in zijn dienst zouden gebruiken. Anders ligt het wanneer de Heere ons roept tot een bijzondere taak. Ik denk aan onze ambtsdragers. Op het moment dat u gevraagd zou worden, als ons gevraagd zou worden, bent u nou bekwaam om te dienen en in het ambt te staan, dan zullen we toch allemaal uit moeten spreken. Nou, iedereen is bekwaam, behalve ik. Als de Heere ons tot een bepaalde en een bijzondere taak roept, dan maakt hij ons ook bekwaam om die taak uit te oefenen. Ik denk aan een David, die als eenvoudige schaapsherder werd geroepen om koning te zijn. De Heere riep hem en de Heere bekwaamde hem ook. Denk aan Amos, die als ossendrijver zijn werk deed. Als we op zijn gaven hadden gelet, hadden we gezegd, die man moet ossendrijver blijven. Maar de Heere riep hem tot een hogere dienst en de Heere zorgde. De discipelen, merendeel, was vissers. En we zouden zeggen, als we daarop letten, moeten ze vooral aan het vissen blijven. En dat werden ze ook, geestelijke vissers. En de Heere bekwaamde hen om hem te dienen, in datgene waartoe hij hen roept. Maar de Heere riep wel zodanig dat ze er niet meer omheen konden. Ze wilden er ook niet meer omheen. De Heere riep, raakte het hart aan en maakte hen in die weg ook bekwaam. En dan weet je zeker, dit is de weg die ik gaan moet. Ik kan er niet meer omheen. En dan mag ik die weg met vrijmoedigheid ook inslaan. Op andere momenten, laatste vorm van bevestiging, kan de Heere ook heel onverwacht mensen op onze levensweg brengen. Die precies dat uitspreken wat nodig was en een antwoord geven op de vraag die wij met ons meedroegen. Dat moet wel telkens weer teruggebracht worden naar het woord. Je moet niet telkens weer denken van nou dat past wel in mijn straatje, dat antwoord neem ik maar aan. Maar de Heere kan op die manier wel werken. Maar telkens weer zien we daarin terugkomen. Hoe belangrijk is het om de vragen van het leven eerst opgedragen te hebben in ons gebed. Om dan ook zeker te weten tijdens een kerkdienst, tijdens het lezen van het woord, tijdens dat wat er gebeurt, de Heere wijst mij hierin zijn weg. Ik mag het weten. Hij geeft antwoord op mijn gebed. Hierin zijn wel een aantal valkuilen. Ik denk dat de grootste is dat wij denken dat de meest gemakkelijke en de meest voorspoedige weg per definitie de weg van de Heere is. De weg waarop ik het meeste voorspoed zal vinden, dat moet wel van de Heere zijn. Maar het is niet waar. Je ziet het voorkomen in het woord. Opnieuw de geschiedenis van David met Saul. Als Saul in de spelonk is, David zit verderop in die spelonk, in de duisternis. Dan krijgt hij de mogelijkheid om Saul iets aan te doen. En de mannen van David die weten het wel. David, dit is je kans. Je kunt Saul nog iets aandoen. De Heere geeft hem in je hand. David laat zich overhalen, snijdt een stuk van Sauls slip af en keert weder in het duister. Maar dan slaat zijn geweten hem. David ziet het, dit is niet de weg van de Heere geweest. Het was de makkelijkste weg die ik gaan kon, maar het is niet de weg van de Heere geweest. En hij zegt dat ook tegen zijn mannen. Hoe vaak lezen wij niet in de Bijbel dat Gods kinderen moeitevolle wegen moeten gaan? Wegen die naar de mens gesproken niet kiest, maar waar geestelijke zegening wordt geschonken. Het volk van Israël moest via de woestijn naar het beloofde land. Denk aan Filippus, die de opdracht had gekregen om het evangelie te verkondigen bij een moorman. Maar hij moest wel gaan naar de weg die woest was, niet de weg die vlak was. We zien hem bij Jozef terugkomen, hij moet naar Egypte op een vreselijke manier. En de Heere zorgt voor hem en zegent hem en zijn volk rijk. De profeet Elia, een stuk dat we met elkaar hebben gelezen. Je ziet het op dezelfde manier. De Heere wijst hem niet de makkelijkste weg. Op het moment dat het beekje de Krit is opgedroogd, dan moet Elia vertrekken richting Zarfat. Je moet weten, Zarfat was het hol van de leeuw. Daar woonden de tegenstanders van Elia, degene die hem naar het leven stonden. En de Heere wees hem toch die weg, de moeilijkste. En in die weg zorgde de Heere voor hem. Denk aan Paulus en Silas. Zo gingen het evangelie verkondigen in Europa. Je zou denken, de Heere wees de weg aan. Duidelijker kon het niet. Kom over en help ons. En ze waren er. En het eerste wat hen te wachten stond. Ze werden geslagen. Met stokslagen. Vastgeketend. En in de diepste, meest donkere kerker geworpen die er te vinden was. De moeilijkste weg. En toch de weg van de Heere. Staart u dus niet op de makkelijkste weg. Maar laat het werkelijk de vraag zijn. Heere. Wat wilt u dat ik doen zal? Ook als die weg heel moeilijk is. Wil ik niets anders dan uw weg gaan? En als we dan eenmaal een weg zijn ingeslagen, dan mag ons gebed ook veranderen. Het volgende onderdeel. Wij zijn vaak geneigd om bij een ingeslagen weg te blijven bidden. Heere, is dit uw weg? Heere, heeft u niet toch iets anders met ons voor? En het gevolg is dat we zo'n weg heel aarzelend en twijfelend inslaan, zonder dat er de volle zekerheid en volle overtuiging worden gekend. En bij iedere vorm van moeite en tegenstand zijn we verschrikt en deinzen we terug. Maar als we eenmaal een weg afhankelijk en biddend mochten inslaan, een weg die overeenkomt met Gods woord, dan mogen we vanaf dat moment anders gaan bidden. Niet langer meer, Heer, is dit uw weg? Maar als dit uw weg niet is, blaast u er dan in? Breekt u het dan af? En tot het moment dat er ingeblazen wordt, en tot het moment dat de weg wordt afgebroken, mag u, dat mag jij weten, dit is de weg van de Heer. Wat is het daarom belangrijk ook om die psalmdichter na te spreken? Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis. Zeker tot elk die voor hem leeft, ook hierin. Dan mag het vertrouwen zijn, de Heere zal dan de weg afbreken. Dat geeft rust en vrede, juist als de weg vol tegenspoed is. Dan mag je het weten, de Heere wijst me de weg. En tot het tegendeel blijkt, mag ik deze weg gaan. Maar wat nu als het tegendeel wel blijkt? Wat nu, bijvoorbeeld, als je verkering onverhoopt toch uitgaat, terwijl je toch dacht een jongen of meisje van de Heere gekregen te hebben? Wat nu als je toch niet wordt aangenomen, terwijl je dacht het is van de Heere? En noem het maar op. Het volgende onderdeel. Als een weg niet van hem blijkt te zijn, dan moeten we ook bereid zijn om die weg terug te keren. Om te draaien en naar een nieuwe weg te zoeken. Als het geloof in beoefening is, dan mag u op zo'n moment weten. Ik krijg dat waar ik om gevraagd heb. Ik heb hem gevraagd om de weg te wijzen. Ik heb hem gevraagd om mijn weg af te breken als het niet van hem was. En nu doet hij het. En dit is blijkbaar zijn wil. Dat ik niet deze weg insla, maar een andere. Om dan weer te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Weer overeenkomstig het woord, weer telkens te zoeken naar bevestiging, weer een andere weg, daarin ook te kiezen. Maar hoe anders is het als je een weg hebt ingeslagen, bent ingeslagen. En die weg wordt niet afgebroken. Dat is het laatste onderdeel van deze dienst. Dan hebben we in die weg ook te volharden. Want als de Heer ons een duidelijke weg heeft aangewezen, dan moeten we ons door tegenslagen en beproevingen ook niet van de wijs laten brengen. Want als Satan weet dat hij, dat God een bepaalde weg met ons gaat, dan zal hij er alles aan doen wat hij kan doen om die ene weg te verbreken, om tegenstand te geven, om daarin de Heere van zijn eer te ontroven en om Gods kinderen daarin ook te bedroeven en te verdrukken. Maar wat is het dan juist belangrijk om standvastig te blijven? Om staande te blijven, weten, dit is zijn weg en deze weg zal ik dan ook inslaan en doorgaan. Denk maar weer aan die geschiedenis van Elia. De Heere wees hem de weg bij het beekje Krit. Daar zal ik voor je zorgen. Elia zegt op zo'n moment niet, nou, beekje Krit is wel wat magertjes, wel een kleine beek. Kan ik niet beter naar een grote rivier? Nee, het beekje de Krit, daar zorg ik voor u. En Elia gaat. En wat een beproeving, dan droogt het beekje de Krit nog uit ook. En weet u wat er dan in de Bijbel staat? Dat is het mooiste. Niets. Elia gaat niet zelfstandig een eigen weg kiezen. Hij zegt niet, nu het beekje de Krit is opgedroogd, ik ga maar eens kijken bij daar en bij die rivier en op die plek, misschien is daar nog wat te vinden. Hij blijft op de plaats waar hij is, totdat de Heere hem weer aanspreekt. En zie, het woord geschiedde tot hem, zeggende, maak u op, ga heen naar Zarfat en ik heb u daar een weduwvrouw beschikt. Die zal voor u zorgen. En Elia ging. Merkt u het? Hij bleef op de plaats waar hij was, totdat de Heere hem weer de weg wees. En ook al is er tegenstand in de weg die u moet gaan, ook al zijn er zorgen, terwijl u weet het is de weg van de Heere, houdt u daarin aan, blijft u die weg bewandelen. In biddend opzien, vragend, Heer, u bekwaamt toch ook mensen om deze weg te gaan. Daar mag u aanspraak op maken. Praktisch gezien, als het moeilijk in uw huwelijk is, als het dreigt uit te lopen op een echtscheiding, als u zegt, alles hebben we gedaan en het lukt niet. En ons gevoel zegt, we gaan toch maar uit elkaar. Maar het woord zegt iets anders, dan mag u met eerbied dat woord ook bij de Heere neerleggen. Heer, u heeft beloofd om te zullen zien, ook in moeilijke omstandigheden. Ook dan. En ziet u ook hierin naar ons om en schenk ons uw milde zegen. Want hij wil zijn zegen geven aan hen die zijn wegen bewandelen. In Zeeland zei men vroeger wel eens, en waarschijnlijk nog, en misschien hier ook wel, bij mist moet je niet uitvaren. Ook al zijn er moeite, blijf op de plek waar u bent, totdat de Heere u een andere weg wijst, overeenkomstig zijn woord en wil. Geen licht is ook licht. Geen bevestiging is in die zin ook bevestiging. Blijf dan op die plek, totdat de Heere de weg wijst. U zegt, maar het is soms zo moeilijk. Maar het was toch uw verlangen om de wil van de Heere te doen? En als dit zijn wil is, wie zijn wij dan om te zeggen, maar Heere, dit wil ik niet. Heere, leer me volgen. In het zoeken en vragen naar Gods wegen en Gods wil in ons leven, is er één grote troost. De weg tot zaligheid mocht u als christen, als gelovige al leren kennen. Onze zaligheid staat en valt dan ook niet met het kennen van Gods wil in ons leven. Dat geeft rust en zekerheid wanneer wij wankelen, twijfelen, aarzelen, vallen. Er is er één die zijn kinderen in zijn liefde en genade vasthoudt en ervoor zal zorgen dat ze veilig thuiskomen op de weg die hij voor hen bereidt. En zo mogen we in en door het geloof zoeken en vragen naar Gods wil, opdat hij hierin als onze Heere en als onze Heiland gediend zal worden. Amen. Gemeente, we gaan er ook van zingen, Psalm 17. En daarvan het derde vers. Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Het derde vers, Psalm 17. Gemeente, laat ons danken en bidden. Heere, getrouwe God in de hemel, wij danken u dat u de God bent die raad wil geven aan radeloze mensen. Laat onszelf zien bij uw wegen niet, Heere. Staren we zo heel vaak in het duister. En begrijpen we ook zo heel vaak niet waarom u doet wat u doet. Heere, leer ons te vragen naar uw wil. En leer ons te vragen ook naar de weg die u wilt dat wij gaan zullen. En schenk ons de genade om die weg te gaan die u ons wijst. Schenkt u kracht, schenkt u volharding, schenkt u standvastigheid. Ook als er moeite zijn, tegenslagen, aanvechtingen, beproevingen. O Heere, wat hebben wij u nodig in al de momenten van ons leven? Zegent u ons mild en overvloedig. Zegent u deze gemeente. Heere, wees ook met hen die moesten uitspreken aan het begin van deze dienst al, dat ze buiten u staan. Dat leven met u niet kennen. Helemaal ten diepste niet belangrijk vinden wat u wilt. En alleen nog maar bezet zijn met dat wat zij zelf willen. O God, verandert u dat leven. Blaast u daarin met uw Heilige Geest. En breng dat wat tot stilstand is gekomen, of tot stilstand is tot op deze dag, in beweging. En breng dat tot uw Zoon, om het aan uw voeten uit te spreken en te beleiden. O God, ik was wijs in eigen ogen, wijs in eigen zicht, maar schenkt u mij toch dat hemelse licht. En zo bidden we voor elkaar, in al de opzichten van ons leven. U weet wat wij alle nodig hebben. Heere, geef ons een zoekend en ook een afhankelijk, kinderlijk afhankelijk leven. Leest u hierin met de kerkenraad, leert u hen te vragen naar uw wil, om ook daar in de gemeente voor te kunnen gaan. Bedouw hen met uw Heilige Geest en vervult u hen. Leer hen ook hierin als instrumenten in uw hand ook de weg te wijzen. De weg tot uw Zoon, maar in hem ook die andere wegen in ons leven. Wees ook met uw herder en leraar die u aan deze gemeente wilde verbinden. Geeft u hem alles wat nodig is in zijn ambtelijke bediening en ook al het werk wat hij daarnaast mag doen, ook voor de kerk en ook ten dienste van uw koninkrijk. Geeft u hem kracht en inzicht. Heere, maakt u het voor hem gemakkelijk, ook om in die wegen te volharden. Ook als er tegenstand op die wegen wordt gekend uit allerlei hoeken. Wilt u hem vastheid schenken? Schenkt u hem genade? Mag hij veel op u zien, Heere? Ziet u veel op hem? En geef dat hij vanuit die vreugde in het dienen van u ook anderen mag dienen. Als dienstknecht, denkend aan datgene wat u voor hem wilde doen. Wees daarin met zijn gezin. Geef ook alles wat nodig is in de tijd die voor hen ligt. Als er ook uitbreiding wordt verwacht. Heere, wilt u daarin zorgen. Ook verzorgen. Genadig nabij zijn, krachten schenken. En ook bewarend omringen. En dat bidden we u, Heere, voor allen. Die zorgen en moeite kennen, die opzien tegen de week die voor ons ligt. We denken aan de kinderen als ze weer naar school mogen gaan. Leeft u met het onderwijzend personeel en het onderwijs ondersteunend personeel ook hierin. Geef hen veel liefde in het hart. Om kinderen ook veel van u te vertellen. En geef dat de kinderen u lief mogen hebben. En ook naar uw wil leren vragen, hoe jong ze ook zijn. En dat ze het mogen uitspreken. Als ik zie op mezelf, dan wil ik dit. Maar Heere, ik doe niets liever dan dat wat u wilt dat ik doen zal. Heere, wilt u dat al heel jong uitwerken? En zo ziet het alles op u. We danken u voor het goede deze dienst. We danken u voor de rust en de vrede. Schenk daarom ook zegen aan onze overheid. Wil nog ons in vrede regeren. Geef ook vrede in uw volk Israël, geestelijke vrede. Vrede van de omliggende landen. Heere, laat hen ook zien op de overste leidsman en voleinder van het geloof. O Heere, dat bidden we u. Uit genade, om zijnentwil. Amen. Tot slot, gemeente, gaan we opnieuw zingen van Psalm 25. Opnieuw de berijming als vanzelf. En nu het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen, kent geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Het vierde vers, Psalm 25. Gemeente, gaat nu heen in vrede. Verheft uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.